Ik wil vanmorgen met u spreken over drie G's. Groeien in geloven in de goede herder. Groeien in geloven in de goede herder. En ik heb de vorige keer met u gesproken over Johannes 9, dat de Heer Jezus het heeft, dat de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. En vanmorgen wil ik met u spreken over een van de bekendste geschiedenissen misschien wel in de Bijbel, en dat is de gelijkenis van de goede herder. Een prachtige geschiedenis. En het Johannes-evangelie, dat heb ik u de vorige keer denk ik ook gezegd. Het Johannes-evangelie staat helemaal centraal rond deze twee versen aan het eind van de Johannesbrief. Johannes 20, vers 30 en 31, waar Johannes schrijft, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het gaat dus om geloven in Jezus en door te geloven het leven hebben. En daar wil ik vanmorgen met u over gaan spreken in de gelijkenis van de goede herder. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de deur voor de schapen en ik ben de goede herder. Zullen we samen nog een ogenblik stil zijn en de Heere om zijn zegen afsmeken. Liefdevolle Vader in de hemel. En met recht Heer, een liefdevolle Vader. Want we hebben het net gezongen, Heer, hoe u in uw grote liefde de Heer Jezus Christus naar deze wereld hebt gezonden. Om het verlorene te zoeken en te redden. En dat u ons gezocht hebt en gevonden hebt. Wat een geweldig wonder, Heer. Heer, u bent onze hoop. U bent ons vertrouwen. U bent ons geloof. En wij bidden u. Wilt u ons vanmorgen helpen, Heer? Door uw Heilige Geest wilt u de ogen van ons hart verlichten, opdat we mogen groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat bidden wij u in zijn naam. Amen. Ik ben de deur van de schapen en ik ben de goede herder. De mensen die de cursus verantwoord bijbelgebruik hebben gevolgd, en ook de mensen die de ETS volgen, die weten dat ik altijd heel erg de nadruk leg op de context. En dat is bij dit gedeelte, heb ik ontdekt, ook heel erg belangrijk. Want de Heer Jezus spreekt deze woorden tegen zijn discipelen en tegen de fariseeën. De vorige geschiedenis die we samen gelezen hebben over de blindgeborene, die eindigt daarmee dat de fariseeën tegen de Heer Jezus zeggen, zijn wij soms ook blind? En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, omdat jullie zeggen dat je ziet, daarom blijft je blindheid. En meteen daarna begint de Heer Jezus te spreken over, ik ben de goede herder. Hij spreekt dus aan de ene kant tegen zijn volgelingen en aan de andere kant tegen de leiders van het volk. De fariseeën, een afgescheiden secte die de wet van God heel nauwkeurig probeerden te interpreteren, uit te leggen en in de praktijk te brengen. Tot op punten en komma's. En tegen hen zegt de Heer Jezus, Ik ben de deur der schapen. Ik ben de goede herder. Dat beeld van schapen en herder is een overbekend beeld in de Bijbel. En natuurlijk, als ik u daarom zou vragen, dan zou je waarschijnlijk direct met deze tekst komen, deze geweldige tekst, Psalm 23, vers 1. De Heere is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Wat is dat geweldig, als je dat kunt zeggen. En ik hoop van harte, als u vanmorgen hier zit, dat u dat echt vanuit uw hart kunt zeggen. De Heere is mijn herder, mijn hoeder, mijn bewaker, degene in wiens hand ik ben. En als u daarover twijfelt, dan zou ik u met alles wat in me is willen oproepen om na de dienst een van de broeders of mij aan te schieten en te zorgen dat u ook vandaag nog kunt zeggen, de Heere is mijn herder. En dan te kunnen zeggen, mij ontbreekt niets. Ik moet altijd denken, als ik aan deze tekst denk, dan denk ik aan twee mensen die ik goed ken. Kors en Piet. Kors is een vriend van mij en Piet is ook een vriend van mij. En Kors en Marian, die hadden een zoon, Joël. En die kreeg kanker. En die stierf. Een half jaar lang heeft Kors vrijgenomen van zijn werk om zijn zoon te begeleiden naar het sterven toe. En Piet werd gevraagd om te spreken in de rouwdienst. En Piet had zelf zijn zoon verloren. Door een auto-ongeluk. Doordat een buurman achteruit reed en niet zag dat het kind daar zat en het kind doodreed. En Piet sprak over deze tekst. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Onvoorstelbaar. Als je dat kunt zeggen. En zo ga je door de Bijbel heen en lees je over de herder en de schapen. En lees je hoe de Heere God, hoe de profeten Israël afschilderen als een kudde schapen. En de Heere God als de grote herder der schapen. Maar ook de schapen die de herder voortdurend in de steek lieten. En ook de leiders van het volk die als herders waren aangesteld om het volk te leiden, maar die het volk niet leiden, maar alleen maar op zichzelf uit waren. Het volk naar de afgoden leiden, waardoor de schapen verdwaalden. En zo lees je in Jesaja 53 die beroemde versen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons ieder naar zijn eigen weg. En dan dat geweldige vers. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Vrienden, dat is de hoop van ons leven. Dat is te midden van alles in deze wereld, van de ellende in deze wereld, van onze eigen ellende, van onze eigen zonde, waar we iedere dag mee geconfronteerd worden, is dit onze hoop. Hij heeft onze ongerechtigheid op de Heer Jezus doen neerkomen. En dan kun je met recht zeggen, prijs de Heer. En dan belooft de Heer ook dat hij een andere herder zal aanstellen. Niet de herders zoals ze geweest zijn, de herders die het volk misleid hebben. Maar zegt hij, ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal ze wijden, mijn knecht David. De grote David, de Heer Jezus Christus. Hij zal ze wijden en hij zal een herder voor ze zijn. Een herder om de kudde te leiden. Niet zoals die andere herders deden. die alleen maar voor zichzelf zorgden. Want weet u, een herder is er voor de kudde. En een kudde is er niet voor de herder. En als de herder niet voor de kudde zorgt, dan komt de dief, dan komt de wolf. En dan wordt de kudde uiteengejaagd. Dan wordt de kudde verscheurd. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt in dit gedeelte van Johannes 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar dan deze woorden. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben. Ziet u, daar komt dat thema weer terug uit Johannes 20, vers 30 en 31. Opdat zij leven hebben en overvloed hebben. In de NBV-vertaling, die normaal niet mijn voorkeur heeft, maar daar staat, opdat zij leven hebben in al zijn volheid. En dat vind ik wel heel prachtig gezegd. Leven in al zijn volheid. Dat is wat de Heer Jezus gekomen is, om u, om jou en mij te brengen. En je ziet hier in twee uitersten. Aan de ene kant zie je de goede herder. Hij die de bron van ons leven is. De bron van alle goeds waarvan we vanmorgen gezongen hebben. Bij Jezus is het goed. Hij is gekomen om ons dat leven en die volheid te geven. Maar ook de andere kant. De dief en de wolf. Die komt om te slachten. Om te stelen. Om verloren te laten gaan. En als je dat Johannes-evangelie doorgaat, dan dat staat bol van de contrasten, zoals je dat heel veel in de Bijbel tegenkomt. Duisternis tegenover licht, zoals we de vorige keer gelezen hebben. Dood tegenover leven, bijvoorbeeld in de opwekking van Lazarus. Leugen tegenover waarheid. Zoals Pilatus, als die zegt, wat is waarheid? Als Jezus zegt, ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. Nou, zegt Pilatus, wat is waarheid? En in Johannes 1, als Johannes over de Heer Jezus schrijft, dat hij gekomen is om genade en waarheid te brengen. Weet je, je leert het goede pas kennen en waarderen als je ook het negatieve kent. Daarom voor ons ook. Zo werkt het in ons eigen leven ook. Weet je hoe wij de verlossing in de Heer Jezus leren waarderen? Steeds meer leren waarderen. Doordat we steeds dieper gaan zien. Dat er in mij niets is. Waardoor de Heere God zal kunnen zeggen van, ja, daarom hou ik van je. Helemaal niets. En dat het wonder van Gods genade elke dag alleen maar groter wordt. En zo ook hier deze twee contrasten. De dief, de wolf, die komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En de goede herder, die komt om leven te geven en overvloed. Vrienden, zou het niet geweldig zijn als we dit leven meer in al zijn volheid zouden leren kennen? En weet u, dat heeft alles te maken met groei. Geloof is nooit iets statisch. Iets van, ik heb iets bereikt en nu ben ik daar. Geloof wil zich altijd ontwikkelen. Geloof moet zich ontwikkelen. Geloof moet groeien. Daarom schrijft Petrus ook in zijn tweede brief, het allerlaatste vers, 2 Petrus 3, vers 18. Dan heeft hij het gehad over allerlei verleidingen, over allerlei valse leraars die komen. En dan aan het eind van de brief, dan zegt hij, opdat wij zouden groeien, zegt hij, in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Groeien in geloof is het beste antigif tegen alle verleiding, tegen alle misleiding, ook tegen alle valse leer die er is. Maar dan de vraag, maar hoe kun je dan groeien? In geloven in de goede herder. Hoe kun je groeien in geloof in Jezus als de goede herder? En daarvoor gaan we samen lezen Johannes 10. En ik lees het u voor in de herziene Statenvertaling. En als u die niet bij u heeft, mag u het ook van het scherm meelezen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene was wat hij tot hen sprak. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb machten te geven en heb machten opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En dan volgt er een korte discussie in Johannes 10 met de Joden die niet geloven dat Jezus de Messias is. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen vanaf vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Jezus vertelt eerst de gelijkenis en dan legt hij de gelijkenis uit omdat ze hem niet begrepen. Nou, laten we eens kijken wat we allemaal in deze gelijkenis tegenkomen. Want er zitten een heleboel beelden in die gelijkenis en een heleboel dingen die naar voren komen die voor ons misschien vreemd zijn. In de eerste plaats een schaapskooi. Nou, in die tijd had je verschillende soorten van schaapskooien. Dit is wel de meest eenvoudige schaapskooi die je kunt voorstellen. Als een herder in het veld was en hij bleef 's nachts in het veld. Zoals je dat bijvoorbeeld leest, over de herdertjes lagen bij nachten in het veld. Dan maakte zo'n herder, die maakte van stenen, maakte die gewoon een ronding waar die schapen binnen konden, zodat er niet zomaar iemand naar binnen kon lopen. En een dier niet zomaar naar binnen kon komen. En dan ging die zelf voor die poort liggen, om met zijn eigen leven de schapen te beschermen. Maar waarschijnlijker is dat de gelijkenis die we hier lezen, dat gaat over zo'n schaapskooi als deze. Een schaapskooi waar meerdere kuddes in gingen. Herders, die kwamen s'avonds met hun kudden naar het dorp toe en gingen dan naar de schaapskooi toe. En dan gingen al die kudden in die schaapskooi. En natuurlijk, uiteraard, de schapen niet te vergeten. Ik heb eens opgezocht wat schapen nou eigenlijk voor dieren zijn. En dat zijn niet de meest vooruitstrevende dieren die er zijn, moet ik je zeggen. Schapen staan bekend als hulpeloos. Mensen worden soms afgeschilderd als schapen, zoals in de Bijbel ook. En we zeggen wel van een klein kind, dan zeggen we wel eens van, ach, arm schaap, zeggen we dan. Hè? Van zielig, hulpeloos wezentje. Nou, zo is het met schapen ook. En schapen hebben de neiging om direct te gaan dwalen en zich in de nesten te werken. Het zijn een beetje domme beesten die voortdurend leiding nodig hebben, omdat ze anders direct de verkeerde kant op gaan. Ze moeten beschermd worden tegen allerlei wilde beesten en dieven en rovers. Ik keek nog eens een filmpje op YouTube. En daar kwam ik iets tegen van een schaapsherder in, ik geloof in Groningen. Die met zijn schapen dan ook dwars door de stad heen ging. En daar overal in grasperken. Dan gingen die schapen daar gras eten. En die man die vertelde dat als het niet goed gaat met de schapen, dan worden ze onrustig, dan worden ze gestrest en dan hebben ze echt die herder weer nodig om tot rust te komen. Daar moest ik aan denken toen als de Heer Jezus, als hij de mensen ziet, de schare die hem volgt, dan wordt hij innerlijk met ontferming bewogen, omdat ze vermoeid en verstrooid zijn, zoals schapen die geen herder hebben. En weet je, als je een schaap bent zonder herder, dan ben je echt aan jezelf overgelaten. Dan moet je het helemaal zelf uitzoeken. En wat deed zo'n herder? Zo'n herder die ging voor de kudde uit. En je ziet het ook op dat YouTube filmpje. Dan zie je die man voorop lopen en je ziet al die schapen achter hem aanhollen. Het is een kostelijk gezicht, moet ik je zeggen. Als echte kuddedieren rennen ze allemaal achter die man aan. Maar ja, soms had je wel eens eigenwijze schapen die toch een beetje hun eigen gang wilden gaan. En dan komt die herder met zijn staf, weet je wel, zoals het ook zo prachtig in Psalm 23 staat. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ja, dat wil zeggen niet van een aai over de bol geven, maar een tik geven van, hé, wel in het goede spoor blijven. En zo zorgt die herder, het woord betekent letterlijk hoeder, bewaker, zo zorgt hij voor de kudde. En hij laat zijn schapen nooit in de steek. Ook niet als het moeilijk wordt. Hij houdt van zijn schapen. Hij zorgt voor ze. In tegenstelling tot de huurling, die maar ingehuurd is, voor wie het maar een baantje is. En als die gevaar ziet komen, als die een wolf ziet komen of wilde dieren, dan gaat hij er vandoor. Maar niet een echte herder. Zoals de Heer Jezus in Matteüs 18 vers 12 zegt van, als iemand 100 schapen heeft en dan gaat er eentje de verkeerde kant op, eentje komt in de struiken terecht en laat hij die 99 in de steek om dat ene schaap te gaan zoeken. Jezus begint dit gedeelte met een ernstige waarschuwing. Als hij zegt, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Als je bij die schapen wilde komen, dan moest je door de deur gaan. En bij die deur, daar was een portier, een deurwachter. Iemand die de herders kende, die precies wist welke herders daar naar binnen mochten gaan om bij hun schapen te komen. Daarom kon een dief nooit door die deur binnen gaan. En die probeerde ergens elders binnen te klimmen in die schaapskooi om zo bij de schapen te komen. En dan heeft de Heer Jezus het over dieven en rovers. Wie waren die dieven en die rovers? Nou, dat waren in de eerste plaats de leiders van het volk. Die niet voor de schapen zorgden. Die alleen maar op zichzelf uit waren. Die er alleen maar op uit waren om er zelf beter van te worden. Maar de Heer Jezus heeft hier ook over de grote dief, de grote rover. De duivel die komt om te slachten, te stelen en verloren te laten gaan. En dan komt Jezus als de grote ik ben. Misschien kunt u zich nog van de vorige keer herinneren. Als er staat ik ben, die twee woorden ik ben, die wijzen rechtstreeks terug naar de ik ben van het Oude Testament. Waarin Heer Jezus zich gelijk stelt met de Jehovah uit het Oude Testament. Maar ook als er staat ik ben de goede herder, dan staat er in het Grieks dat woordje de, dat staat er normaal niet. In het Grieks gebruikt geen lidwoorden. Het Grieks zou zeggen, ik ben goede herder. En dan vertaal, dan lees je er als mens het lidwoord bij, dan denk je er het lidwoord bij. Maar als het Grieks het lidwoord erbij zet, dan wil het daarmee zeggen, niet ik ben de goede herder, maar ik ben de goede herder. De enige, de unieke, de echte goede herder. Buiten mij is er geen goede herder. Dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. De goede herder gaat tot het alleruiterste om zijn schapen te redden. En de goede herder geeft zijn leven voor zo'n dom schaap. Ik moet zeggen, wij hebben thuis een hond, een cavalier, een King Charles Cavalier Spaniel, voor de kenners onder ons. En dat is een lief beestje. En ik hou van het beestje. Maar ik zou er niet over piekeren om voor dat beest mijn leven te geven. No way. Maar Jezus wel. Jezus, de goede herder, geeft zijn leven voor zijn schapen. En dan het contrast. Aan de ene kant de goede herder. Aan de andere kant de wolf. De dief. Die komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En vrienden, als je om je heen kijkt. Wat wordt er dan gestolen, geslacht en verloren gegaan? Wat is deze wereld in nood? Wat heeft deze wereld de goede herder nodig? En men weet het niet. Dat is het allerergste. Het vreselijkste wat een mens kan overkomen, is dat men niet beseft dat men verloren is. En daarom bidden wij. Daarom bidden we voor mensen om ons heen. Voor mensen die ons lief zijn. Bidden wij, Heer, wilt u toch alstublieft geven dat ze gaan beseffen dat ze verloren zijn. Dat ze u nodig hebben. Want ze gaan de duivel achterna. De mensenmoordenaar. Zoals de Heer Jezus in Johannes 8 vers 44 zegt. De leugenaar van het begin. Degene die gekomen is om te vermoorden. Om kapot te maken. Maar dan Jezus. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus, opdat zij leven hebben en overvloed. En dan de vraag is, hoe krijg je dat leven dan? En dat heeft alles te maken met vertrouwen. Geloven. Geloven is vertrouwen. Het woordje geloven in het Grieks is hetzelfde woordje als vertrouwen. Iemand op zijn woord nemen. Je aan iemand toevertrouwen. Je aan iemand overgeven. Dat is wat daar staat. Zo'n herder als de Heer Jezus Christus is te vertrouwen, is te geloven. En dat is precies wat Johannes in het evangelie ons wil meegeven. Opdat wij zouden geloven En omdat we door te geloven het leven zouden hebben in zijn naam. En zoals ik u al zei, dat geloven heeft alles te maken met groei. En de vraag is dan, hoe kun je dan groeien in geloof in de goede herder? Nou, daar kan ik niet uitputtend over zijn, maar daar zou je heel, heel lang over kunnen praten. Maar ik wil een aantal punten, vier punten wil ik naar voren brengen. En de eerste is, het zijn punten die de Heer Jezus in deze geschiedenis ons leert. De eerste is, door te leren luisteren naar de stem van de goede herder. Door te leren luisteren naar de stem van Jezus. In vers 3 daar staat, voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Ik vertelde nu al, zo'n schaapskooi, daar zaten meestal meerdere kudden in. En dan kwamen die herders 's morgens en die gingen dan buiten staan en die riepen hun schapen. En die schapen kenden precies de stem van de herder. En dan kwamen ze naar buiten. En dan riep hij ze één voor één, bij hun naam. En dan kwamen ze naar buiten en dan gingen ze bij de goede herder staan. Hoe kenden ze die stem nou zo perfect? Hoe wisten ze nou precies van, dat is mijn herder die spreekt? Hoe gingen ze niet per ongeluk bij een andere herder staan? Weet u waarom? Omdat ze die stem geleerd hadden door oefening. Ik verbaas me altijd als ik bijvoorbeeld in Zwijndrecht bij ons langs de Dever loop. Dat is een brede sloot. En als ik onze hond wel eens uitlaat, dan loop ik daar langs. En dan vooral in het voorjaar natuurlijk, weet je wel, dan zie je zo'n eend met van die mini kuikentjes daarachteraan, hè. En dan de ene keer zie je er nog 6 en dan de volgende dag zijn er alweer 3 zijn opgevreten of zo door andere beesten. Zo hard is de natuur. Maar laatst zag ik ook meerkoeten. Kent u dat meerkoeten? Weet je, hebben zo'n, ja, van die zwarte, het lijkt een beetje op een eendje. Zwart zijn ze met zo'n witte vlek hier op de kop. En dan hoor je die beesten piepen. En weet je, die meerkoeten kennen perfect het gepiep van hun ouders. Die weten precies bij wie ze moeten zijn. Terwijl als ik er naar luister, nou voor mij is het allemaal echt één ding hoor. Al die meerkoeten die piepen, ik hoor echt geen verschil. Maar die meerkoeten horen precies het verschil. Weet je waarom? Omdat ze dat gepiep al zo ontzettend vaak gehoord hebben, dat het je helemaal zit opgeslagen. Mijn vraag aan u, aan jou en aan mij is, kennen wij de stem van de Heer Jezus? Nee, ik bedoel niet een soort mystieke stem of zo. Ik bedoel ook niet een hoorbare stem. Maar gaan wij zo met hem om dat hij vertrouwd voor ons is geworden? Door Gods woord te lezen, door te bidden. En bidden kun je overal doen. Iemand zei vroeger eens een keer, toen ik pas christen was, toen zei hij, bidden kun je doen als je onder de douche staat, als je in bad ligt, als je op de fiets bent, als je in de auto zit. Ik doe het zelf regelmatig. Als ik in de auto zit, morgen moet ik voor mijn werk moet ik naar Roermond toe. Nou, dat is een aardig eind rijden. En dan heb je heerlijk de tijd. Ik luister ook naar muziek, regelmatig. Ik hou van mooie klassieke muziek. En dan luister ik soms naar prachtige, mooie klassieke muziek. Maar soms dan wil ik het ook gewoon stil hebben in de auto. Om rustig te kunnen nadenken en met mijn schepper te kunnen spreken. Kennen wij dat? Kennen wij die verborgen omgang met de Heer Jezus Christus? Want weet je, als je die verborgen omgang leert kennen, dan leer je ook dit. Dan leer je wegvluchten van verkeerde stemmen. De Heer Jezus zegt, een vreemde zullen ze beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten. Waarom? Omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Ze kennen die andere stem, de stem van de goede herder. Zie je, hier krijg je onderscheidingsvermogen. Ik moest denken aan de geschiedenis van Adam en Eva in het paradijs. Als die slang tegen Eva begint te spreken, u kent dat wel, hè? Dan zegt hij, heeft God niet gezegd dat jullie van geen enkele boom mogen eten? En wat doet Eva dan? Eva gaat met hem in discussie. En ze is verloren. Weet je wat Eva had moeten doen? Eva had moeten denken, hé, die stem die ken ik niet. Dat klopt niet. Wegwezen. En ze had zich om moeten draaien en naar de boom des levens moeten rennen. Weet u wat mijn probleem is? En misschien ook wel uw en jouw probleem is? Dat we niet wegrennen. Niet altijd gelukkig. Maar dat we er soms toch op ingaan. Dat is ook precies wat Jacobus zegt. Als de begeerte bevrucht wordt, en bij begeerte hoeft u echt niet te denken aan, alleen te denken aan seksuele begeerte, dat gaat veel verder. Als de begeerte bevrucht wordt, baart ze de zonde. En weet u waar dat begint? Dat begint hier. Dat begint met hoe ik over iemand denk. En dan hoef ik nog niks tegen iemand te zeggen, maar dan is het alleen maar hier. En om dan de beslissing te nemen, nee, dit is niet wat de Heer Jezus fijn zou vinden. Wegwezen. Daar zit de strijd. De strijd zit hier. Wegvluchten van verkeerde stemmen. En weet je hoe je dat doet door weg te vluchten? Door een intieme relatie met Jezus te ontwikkelen. Daar heeft het alles mee te maken. Door te leren Jezus te volgen. In vers 4 zegt hij, wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. De schapen volgen hem. Tegenwoordig heb je van die herders met allerlei honden die de kudde aandrijven, maar in die tijd had je dat niet. In die tijd had je alleen de herder die voorop ging. En de schapen gingen er achteraan. Dat is wat we met een deftig woord wel noemen, discipelschap. Dat betekent heel eenvoudig achter de Heer Jezus aangaan. Zoals hij zo prachtig, zoals Petrus zo prachtig schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 21 tot 25, ik ga het u niet helemaal voorlezen. Maar daar zegt hij dat wij geroepen zijn om in de voetsporen van Jezus te treden. Die toen hij gescholden werd, niet terugschold. Toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Achter Jezus aangaan en leren ons leven over te geven aan de Heere God. En tenslotte, door te leren Jezus te vertrouwen. En daar heeft het alles mee te maken. Met vertrouwen. Vertrouw jij, vertrouwt u, vertrouw ik, Jezus. Vertrouw je hem, dat als hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Vertrouw je hem, dat als hij zegt, als je gezondigd hebt, kom bij mij. En ik wil je zonden vergeven. En ik zal je zonden in de zee der vergetelheid werpen. Vertrouw je hem, als je het zelf niet kunt, dat je naar hem toe gaat en zegt, Heer, ik kan het niet. Wilt u mij alstublieft helpen, Heer? Zie dat wat de Heer Jezus zegt. Mijn schapen volgen mij. Mijn schapen gaan achter mij aan. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik wil je oproepen om hem zo te vertrouwen. Dat wat er ook in jouw leven gebeurt. Dat wat je ook overkomt. Dat wat voor stommiteit je zelf ook uithaalt. Leer hem te vertrouwen. Leer hem te vertrouwen dat hij je nooit afwijst. Leer achter hem aan te gaan. En dan zegt de Heer Jezus, niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. En dan spreekt hij over die intieme gemeenschap die er is tussen de Zoon en de Vader. En dan zegt hij, zoals de Vader en ik één zijn, zo mag je met mij één zijn. Zo mag je met mij een intieme relatie hebben. Een hele hechte verbintenis. Waarom zou je zoveel investeren in zo'n relatie met Jezus? Drie korte punten. In de eerste plaats, omdat Jezus als onze goede herder volkomen te vertrouwen is. En waarom is hij volkomen te vertrouwen? Omdat hij het bewijs geleverd heeft dat hij als de goede herder zijn leven voor ons heeft afgelegd. En waarom heeft hij dat gedaan? Opdat wij leven zouden hebben. Leven in al zijn volheid. Leven en overvloed. Jezus kennen en hem volgen op de weg door het leven. Vrienden, dat is pas echt leven en overvloed. En het is nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat. Zoals Corrie ten Boom wel eens zei, het beste deel komt nog. Het echte leven moet nog komen. Als we straks oog in oog met de Heer Jezus zullen staan. En je mag van dit leven genieten. Het is goed om te leven hier in dit leven. Maar toch, als je daar soms aan denkt, dan denk ik bij mijzelf, Heer, ik kan bijna niet wachten tot dat moment dat ik u van aangezicht tot aangezicht zal zien en dat ik u gelijk mag zijn. Ik nodig jou en u uit, van harte uit, om actief in dit leerproces hem te vertrouwen, hem te volgen, op hem te hopen. In hem, in die relatie te investeren. Dan beloof ik je dit. Dan zal Gods goede zegen u en jou achtervolgen. Laten we samen bidden. Liefdevolle Vader. Wij danken u heel hartelijk voor al deze prachtige woorden die u door mensen hebt laten opschrijven, dat u dit woord, dit geïnspireerde woord, door Johannes hebt laten opschrijven. Opdat het tot onze harten zou doordringen, dat de Heer Jezus de goede herder is. Dat hij gekomen is om ons leven en overvloed te geven. Heer, tot in eeuwigheid zullen we u daarvoor eren en aanbidden. En we doen het nu al, met onze menselijke woorden. Dat we tegen u zeggen, liefdevolle God, heel hartelijk bedankt dat u uw Zoon gegeven hebt, opdat dit ons deel zou zijn. Geprezen zij uw naam. Amen.